einde laatste week aan spreken over het huwelijk. Ik ben van plan om daar toch nog wel wat verschillende lessen aan te gaan wijden. Vorige week hebben we nagedacht over bekering. En als bekering van een onwettig huwelijk voor God, weliswaar. Als dat betekent daarvan te moeten stoppen of niet. Wat dan eigenlijk de implicatie van bekering is, hebben we gezien ook op andere gebieden. Vandaag wil ik nadenken over welke standaard gebruiken wij. En dan hou dat in het achterhoofd van de gedachte van huwen, scheiden, hertrouwen. We gaan eigenlijk geen tekst zien die over huwen en echtscheiden gaat. Volgende week, als God het wil, zal ik spreken over het huwelijk. Wat maakt een huwelijk? En ik ga proberen wat Bijbelse voorbeelden daaraan aan te halen, wat gedachten daarover te geven. Dat is zeker niet het gemakkelijkste onderwerp, maar dat zullen we volgende week wel zien. Vandaag wil ik dus nadenken over welke standaard gebruiken wij. Soms hoor je wel eens dat mensen zeggen, maar wil dat dus zeggen dat als mijn zoon of mijn dochter in die toestand zit, dat die niet mag scheiden en hertrouwen? En dan zie je dat mensen soms de neiging hebben om een leer, die eigenlijk op zich genomen niet altijd moeilijk is om te begrijpen, maar omdat het iemand is in hun familiekring, bij een naaste, iemand die ze goed kennen, waar ze een goede band mee hebben, als dan men nadenkt over de gevolgen van die leer, dan gaat men eigenlijk, niet dat men dat niet kan vatten, maar dan gaat men zeggen, ja nee, dat kan ik niet geloven. Omdat men nadenkt over de gevolgen van wat men eigenlijk wel goed begrijpt wat er staat. Maar men wil dat niet aanvaarden, men wil dat niet toepassen. Omwille van familiale banden of omwille van vriendschappen die men heeft. In Lucas hoofdstuk 14, daar zegt Jezus in vers 26, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en zijn moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Dus er zijn kerken genoeg waar je terecht kunt als je wilt vinden wat jij graag wilt geloven. Overal waar je ook gaat, zult je wel een groep vinden die u zullen bevestigen dat wat jij gelooft en wat jij denkt, dat dat toch goed is. Ook al heeft iemand anders gezegd, nee, ik denk niet dat dat goed is. Jezus zegt dat iemand die tot hem wil komen, dan moeten wij bereid zijn om niks of niemand hoger of belangrijker te maken dan hemzelf. Dat is wat hier bedoeld wordt met haten. Je wordt niet gezegd door Jezus dat jij je ouders of je vrouw en je kinderen slecht moet gaan behandelen, want dat gaat tegen de leer van de Bijbel in, het tegendeel is waar. Maar je wordt wel een voorbeeld gegeven, en ik denk wel dat het woord haat daarin bedoeld wordt, dat uw liefde voor God moet absoluut zijn. Uw liefde voor de waarheid moet absoluut zijn. En al betekent dat dat jij uw vader of uw moeder, uw vrouw of uw kinderen, of zelfs uw broeders en uw zusters en uiteindelijk zelfs uw eigen leven zou moeten verliezen, omdat je vasthoudt aan datgene wat waar is, dan is dat wat je moet doen. Dat is uw kruis dragen en achter Jezus aangaan. En als je die bereidheid niet hebt, als je die standaard niet wilt aanvaarden, dan zegt Jezus, kunt je mijn discipel niet zijn. Soms, en ik heb dat al toch al wat dikwijls meegemaakt, dat mensen helemaal tegen homoseksualiteit waren, vonden dat de Bijbel duidelijk daarin was dat dat niet aanvaard kon worden, dat dat totaal verkeerd was, totdat op een gegeven moment dochterlief of zoonlief homoseksueel werd. En toen begon men de gedachte aan te passen, ja maar dit, ja maar zou het niet toch kunnen, ja maar, en dat betekent dus, of wat je soms ook hoort, ik heb het ook al dikwijls gehoord, ja maar als je gelooft en gedoopt bent, dan zult je behouden worden. Als dat de standaard is die God heeft opgelegd, ja, met een bomma, die geloofde wel, maar ja, die heeft zich nooit laten dopen. Ja, sorry, maar dat kan ik niet geloven. Dat kan ik niet geloven, dat God mijn bomma verloren zou doen. Of mijn overgrootmoeder, maakt niet uit, noem maar iemand op in de familie. Dus de standaard wordt aangepast. Ik las vandaag nog in de krant een vrouw, dat ergens in Amerika, het nieuwsblad heb ik dan gelezen, zat dan een toog, zat ergens in een restaurant en er zat een gezin achter hen. En zij, dat gezin was aan het spreken over hoe een neefje van hun homoseksueel was en hoe verwerpelijk zij dat vonden. En ze waren heel negatief over die neef aan het spreken. En dan, die vrouw of dat meisje had dan een, had hun rekening betaald en had erop geschreven van Jezus heeft gezegd dat we moeten liefhebben of zoiets. Ik parafreer even mijn eigen woorden. En zij wilde dan die liefde tonen. En dat wordt onthaald door iedereen van, oh, kijk eens hoe goed die is. Omdat zij zelf ook lesbienne was. En zij vond dat erg. Nu, er wordt soms slecht omgegaan met toestanden en dingen. Dat is één zaak. Maar dat praat niet goed dat homoseksualiteit goed is. En zo zie je dat, dat standaarden, die durven nogal eens vervagen, vervormen, omdat het iemand betreft die wij graag hebben. Dus ik wil u als eerste punt aanreiken. Het is niet goed om uw familie uw standaard te laten bepalen. Om uw vrienden uw standaard te laten bepalen. God bepaalt de standaard. Een tweede punt is het gevoel. Soms wordt ons gevoel, zegt ons, ja, maar dat is niet eerlijk. Dat voelt niet goed. Dat kan toch niet juist zijn. Ons gevoel zegt dat. Het is niet dat ons verstand dat niet kan vatten, maar ons gevoel motiveert ons om zo te gaan denken. Nu, in Ezra hoofdstuk 10. En eigenlijk, ja, ik heb gelogen blijkbaar, want we hebben wel een tekst die gaat over scheiden. In Ezra hoofdstuk 10. Als Israël trouwbreuk heeft gepleegd door vreemde vrouwen te huwen, zij zijn terug in het land gekomen, en Ezra bidt tot God en vraagt God, wat moeten we doen, God? Ezra hoofdstuk 10. Dan zien we dat er in vers 10 staat, toen stond de priester Ezra op en zeide tot hem, jij hebt trouwbreuk gepleegd, omdat jij vreemde vrouwen hebt gehuwd. Daardoor heb jij Israëls schuld nog vermeerderd. Maar geef nu eer aan de Heere, de God uw vaderen, doet wat hem welgevallig is, en scheid u af van de volken van het land en van de vreemde vrouwen. Denk eens na over, is dit eerlijk? Ik zou zeggen, alleen u. Dat zijn getrouwde mensen. Ze hebben wel iets gedaan wat niet mocht. Hè. Ze hebben als Israëliet, mocht jij je niet mengen door het huwelijk met bepaalde vreemde volken. Dat was verboden. En ze hebben dat toch gedaan. In vers 44 van het vers lezen wij dat er zelfs kinderen waren. Want er staat, deze alle hadden vreemde vrouwen genomen. Hieronder waren vrouwen die zonen hadden voortgebracht. Maar God zegt, scheid u af. Doet wat hem wel gevallig is. Als ik moet nadenken, wat zegt mijn gevoel? En er zijn kinderen die zijn opgegroeid in een gezin, mama, papa. En God zegt, scheid u af. Mijn gevoel zou zeggen, nee, niet doen. Maar God zegt het wel. Dat is niet dat we dat niet kunnen begrijpen, dat aards moeilijk is om te lezen. Dat we zeggen, die zin is te complex, daar zullen wel addertjes onder het gras zijn. Nee, dat is heel simpel wat hier staat. Maar het gevoel, wat we erbij krijgen als we nadenken over wat dat impliceert, dat is niet altijd even gemakkelijk om mee om te gaan. In Jozua hoofdstuk 7 hebben we het voorbeeld dat heel Israël wordt gestraft omwille van de zonde van één man. En Achan die heeft een deel van het gebannene van Jericho, geloof ik, ja, genomen. En God had gezegd, je zult alles met de band slaan en je zult daar niks van nemen. We hebben dat nog eens gezien in een ander voorbeeld ook, hè, bij Saul. Maar hier zien we dat de zoon van Achan, die luistert dat niet, hè, uit de stam van Juda, hij nam iets weg van het gebannene in vers 1, toen ontbrandde de toren van de Heere tegen de Israëlieten. En vers 11, Israël heeft gezondigd. Dat is wat God tegen Jozua zegt. Israël heeft gezondigd en ze hebben mijn verbond, dat ik een geboden had overtreden en ook iets van het gebannene weggenomen en ook gestolen en het heimelijk bij een huisraad gelegd. Daarom kunnen de Israëlieten geen stand houden tegen hun vijanden. Is dat eerlijk? Is dat, wat zegt mijn gevoel? Ja, maar God, één man heeft een fout gedaan en heel het volk wordt daarvoor gestraft. Mijn gevoel zegt dat dat niet juist is. Maar dat is wel wat God doet. Dat is wel de standaard die God oplegt. In Exodus hoofdstuk 34 vers 7, daar zien we dat er wordt geleerd dat God de zonde van een volk bezoekt. We zullen vers 6 erbij nemen. Exodus hoofdstuk 34. De Heere ging aan hem voorbij en riep: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar de schuldige houdt hij zeker niet onschuldig. De ongerechtigheid van de vaderen bezoekende aan de kinderen en kindskinderen, aan het derde en het vierde geslacht. De consequenties van zonde bezoekt God tot in het derde en het vierde geslacht. Niet de schuld. De schuld, weten wij, de Bijbel leert, de schuld van iemand zijn zonde rust bij hemzelf. Maar de consequenties van zonde bezoekt God tot een derde en vierde geslacht. Is dat eerlijk? Wat zegt mijn gevoel daarover? Maar wat mijn gevoel daarover zegt, dat is niet belangrijk. Wat God bekend maakt, dat is belangrijk. Wat God zegt, wat de standaard is, dat is wat belangrijk is. Genesis 22, het voorbeeld als God aan Abraham vraagt om Isaac te offeren. Ja, we kennen dat verhaal, ik hoef daar niet naartoe te gaan. Wat zegt mijn gevoel daarover? Zou je dat doen als vader? Zou jij dat doen als jij God zei? Maar in de conclusie zullen we zien. Het is daar waar wij juist de fout maken. Wij zijn God niet. En wij denken niet als God. En wij weten niet wat God weet. Dus wij mogen ook niet ons gevoel in God zijn woorden gaan leggen. In God zijn geboden gaan leggen. Het einde, of het enige wat deze dingen eerlijk maakt, wat we tot nu toe gezien hebben, is dat God het gezegd heeft. Dat is het enige wat het eerlijk maakt. Want wij zouden denken, ik zie dat anders, ik zou dat anders doen. Dus waarheid is niet altijd gemakkelijk te aanvaarden. Het is vaak gemakkelijk te begrijpen, we kunnen het lezen, en er zijn dingen die weliswaar ook moeilijker zijn om te begrijpen, maar de meeste dingen in Gods woord, die zijn niet moeilijk om te begrijpen. Maar die zijn wel moeilijk om te aanvaarden. Omdat ons gevoel soms iets anders zegt. Dat is het tweede punt. Soms gaan mensen Gods woord tegenstaan, dat is het derde punt, omdat men het niet logisch vindt. In 2 Koningen 5, en ik blijf dat altijd zo'n mooi voorbeeld vinden, een krachtig voorbeeld. In 2 Koningen 5, daar hebben we het voorbeeld van Naaman. En Naaman was melaats, hij was de legeroverste van de koning van Aram. En hij komt tot de profeet, omdat dat jonge meisje hem daarover verteld had. En hij komt tot de profeet Elisa. En wat zegt Elisa tegen hem in vers 10? Ga heen en baad u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw lichaam weer gezond worden en gij zult rein zijn. Nu, is dat logisch? Je zit mij laat. En dan moet je 7 keer gaan onderdompelen in de Jordaan. Daar zit toch geen logica in? Hoe kun je nu daardoor beter worden? En Naaman, die dacht ook zo, want die wordt kwaad. En die vond eerst van, de rivieren bij mij, hè, waar ik woon, zijn die niet beter in vers 12? En hij had het al in vers 11, ziet je dat, hij had het zich al helemaal voorgenomen hoe hij vond dat de profeet hem moest genezen. Dus logica bepaalt niet van wat juist is en wat fout is. God heeft gezegd, doe het 7 keren. En dan maakt het niet uit wat God heeft gezegd. Wilt je beter worden, moet je doen wat God zegt. In Numeri 21, in de tijd van Mozes, als het volk in de woestijn is, dan zien we in vers 4 dat zij ongeduldig worden. Ze beginnen te grommelen. Er is geen brood, geen water. Wat God hen geeft, daar vinden ze maar niks. En God stuurt die vurige slangen onder het volk. En velen van hen stierven. En ze gaan naar Mozes. En ze zeggen tegen Mozes, pleit voor ons, want we hebben gezondigd. Tegen u, tegen God. En Mozes bidt voor het volk. En wat zegt God om te doen? Moet je denken, dat zijn allemaal slangen in het kamp. Die doden hen, de mensen sterven van die slangen, zij zien dat. En wat zegt God om te doen? Maak een vurige slang, plaats die op een staak. Ieder die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal aan leven blijven. Waar is de logica? Zou dat uw oplossing zijn? Ik denk dat ik gezegd heb, maak dat je wegloopt. Wij zien hier niet veel slangen, maar in Amerika heb ik er al een paar gezien. En dan ben ik toch wel weg hoor. Ik moet daar niks van hebben van een slang. En hier, maak een vurige slang. En kijk daarnaar. En als je daarnaar kijkt, dan ben je genezen. Daar zit niet veel logica in. Als Jezus en Johannes hoofdstuk 9, die man die blind is, wat doet Jezus? Hij spuurt op de grond, hij maakt er wat slijk van, en hij wrijft dat op de ogen, en hij zegt tegen hem, ga naar het badwater van Siloam, en was u daar. Ja, ik ben nog nooit naar een dokter geweest, die dan, als ik ergens pijn had, op de grond spuwde, een beetje slijk daarvan maakte en dat daarop schreef. Maar misschien in de busjes, daar zullen ze dan misschien ook doen. En dan moest hij zich gaan wassen in dat badwater. Daar zit geen logica in. Maar het feit dat Jezus dat gezegd heeft, maakt dat het juist is. Want toen deze man dat deed, kwam hij ook ziende terug. Omdat hij geluisterd had, omdat hij gehoorzaamd had. Dus logica of niet, dat bepaalt niet. Kijk, als wij nu zeggen, ja, maar ik vind dat niet logisch wat God hier zegt. Maakt dat dan dat we in één keer niet meer gebonden zijn aan wat God heeft gezegd? Als ik dat nu logisch vind of niet, dat is nog niet relevant. Als God iets gezegd heeft, dan staat dat vast, dan is dat een gebod. En dan moeten we ons daaraan houden. Als ik dat nu begrijp of niet. Of geloven we dat we enkel regels moeten gehoorzamen die we begrijpen en waar we mee akkoord kunnen gaan? Want dat is wat soms ook mensen doen. Mensen geloven dat ze enkel die regels moeten gehoorzamen die ze begrijpen en die ze oké vinden. En alle andere, ja, daar gaat men dan die wegredeneren. Dus wat is de conclusie? Spreuken hoofdstuk 3. Spreuken 3, vers 5. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen. Vrees de Heere en wijk van het kwaad. Vertrouw op God met heel uw hart. Ook al betekent dat je soms mensen, dat je zult moeten aanvaarden dat bepaalde mensen verloren zijn, dat je bepaalde mensen moet loslaten, vertrouw op God met heel uw hart. Ook al betekent dat je het niet logisch vindt wat God zegt, ook al betekent dat uw gevoel misschien iets heel anders zegt, vertrouw op de Heere met heel uw hart en steun op uw eigen inzicht niet. Uw eigen inzicht bedriegt u. Ken God in al uw wegen en Hij maakt uw paden recht. Wees niet wijs in eigen ogen. Dat is iets waar we allemaal mee te maken hebben. dat we onszelf tegenkomen. En daarom is het juist zo belangrijk dat we het woord van God daarin in ons opnemen, dat we daarover mediteren, dat we daarover nadenken. In Jesaja hoofdstuk 55, vers 6. Zoek de Heere terwijl hij zich laat vinden. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeren zich tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heeren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Dus wat wordt de mens gezegd? Zoek God en God laat zich vinden. Roep hem aan, hij is nabij. God is niet ver weg. Hij is nabij. We kunnen praten en hij hoort het. We kunnen praten en hij luistert. Maar de goddeloze mens moet wel zijn goddeloze weg verlaten. En de ongerechtige man, die moet zijn gedachten verlaten, die ongerechtvaardig zijn. Hij moet zich bekeren tot God. En dan zal God zich over hem ontfermen. En wat moeten wij beseffen als wij dat willen bereiken? We moeten beseffen, dan moeten wij constant in onze gedachten inprenten, mijn gedachten, zegt God, zijn niet uw gedachten. Mijn wegen zijn niet uw wegen. Wij zijn niet God. En wij denken niet zoals God. Wij zijn zijn schepsels. Wij moeten ons onderwerpen aan die grote en machtige God. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen. Romeinen hoofdstuk 10, vers 23. Hoofdstuk 11 moet dat zijn, denk ik. Laat me even kijken. Vers 34, dat gaat iets beter gaan. Voor mij hoofdstuk 11, vers 34. Ik pak er 33 erbij. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondergrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heeren gekend? Of wie is hem tot raadsman geweest? En ik denk dat wij daar vaak onszelf in die toestand willen plaatsen, dat wij tegen God willen zeggen, maar God, ik weet het toch eigenlijk zoveel beter als u. Want ja, kijk maar eens mijn gevoel, wat mijn gevoel zegt. Kijk maar eens wat ik logisch vind. God, ik vind dat je het beter anders kunt doen. Zo denken wij allemaal vaak, vroeg of laat. Maar wie heeft de zin des Heeren gekend? Wie was erbij toen God schiep? Wie was erbij toen God het eeuwige voornemen had om Christus in de wereld te brengen? Wie was erbij? Wij niet. Wie is God tot raadsman geweest? Ik niet. Waarom zou ik het dan nu willen zijn? En een allerlaatste punt is: broeders of zusters bepalen niet wat goed of slecht is. Soms hoort je wel eens onder christenen, ja, maar als die broeder dat zegt, hè, dan is dat juist. Ah, want die broeder, ja, daar heb ik zoveel respect voor, want die weet het, en als die het zegt, dan geloof ik het. Dat is geen goede houding, dat is geen goede redenering. Wij moeten kunnen zeggen, omdat God het zegt, omdat het daar staat geschreven, daarom geloof ik het. Want zelfs onder broeders en zusters in Christus kunnen er veel fout zijn. We kunnen zelf fout zijn. We zijn allemaal maar mensen met gebreken, met tekorten. En alleen God heeft altijd gelijk. En in Exodus hoofdstuk 23 vers 2 zegt, jij zult de meerderheid niet in het kwade volgen. En daar wil ik niet mee zeggen van, oh, ik ben die ene die juist is en al de rest is de meerderheid. Maar dat moeten jullie ook niet zeggen. Het enige wat ik wil zeggen is, wees voorzichtig dat je niet gaat redeneren of dat je niet gaat gedragen. Ja, maar omdat die het zegt. Ja, en als die het zegt, die zal wel gelijk hebben. Nee, omdat God het zegt. Dat mag de enige standaard zijn. Dus wat hebben we gezien? Welke standaard? Wel, familie bepaalt niet de standaard of mag het niet bepalen. Ons gevoel mag het niet bepalen. Als het logisch is of niet, mag het niet bepalen. Broeders mogen het niet bepalen. De mens mag het zelf niet bepalen. Alleen God bepaalt het. Als God het gezegd heeft, dan is het aan ons om het te aanvaarden, om het te geloven en om het uit te voeren. Amen.